Ah, boom! Die heb je een week moeten missen. Jawel, daar zijn we weer met de nieuwe Vivo Valentine aflevering 150. Terug uit de sneeuw. Jawel, Robert.
Jubileumaflevering 150.
Ja, bizar. We bestaan 3 jaar, 150ste aflevering. Het komt allemaal tegelijkertijd als een soort revolutie in slow motion, denk ik. Ja. En een all-time high. Het is een all-time high in aflevering, een all-time high in de prijs van Bitcoin. Daar gaan we het gewoon even schaamteloos over hebben. Maar voordat ik dat doe, heel eventjes een shout-out naar alle bazige bazinnen, alle extra leden, alle tribe members. Want na afloop van deze aflevering gaan we door op vivovalentine.com, tenminste nog een heel uur. Dat kun je kijken als je een bazige baas bent. Dat kun je worden door naar vivovalentine te gaan, je in te schrijven. Je mag zelf bedenken wat het je waard is. Dan ben je eenmaal, dan gaat er een gevoel van trots en geluk door je heen op het moment dat je op bevestigen klikt. Want dan ben je een bazige baas geworden. En als je een bazige baas bent, kun je dus de extra aflevering kijken op vivovalentine.com. Goed, dat wou ik even gezegd hebben. En nu de all-time high.
Ja.
Het is gebeurd.
Lekker.
We zijn er doorheen. Ja. $69.000. Het was al eerder in euro's het geval. En je denkt misschien als kijker van waarom gaan die gasten het in godsnaam over Bitcoin hebben. En het is nou eenmaal zo dat de mens houdt van geld verdienen. En ze houden dat dus van als de prijs van Bitcoin hoog gaat. Dus dan zie je op nu.nl zie je allemaal hele domme artikeltjes. En nog dommere reacties eronder. En dan word ik altijd heel blij van. Want dan weet ik dat we nog heel vroeg zijn. Ja. Weet je, dat mensen het nog niet snappen. Ja. En dan kunnen we mooi hier in Vivo Valentine nog heel eventjes uitleggen waarom het zo belangrijk is dat, dat Bitcoin bestaat. En niet zozeer dat de prijs oploopt, maar dat het oplopen van de prijs het gevolg is van het feit dat Bitcoin bestaat. Want in een wereld waarin onze economie drijft op inflatie en gecreëerd geld en hoe noem je dat? Waardeontneming door de overheid. Mm-hmm. Daar is grote behoefte aan een vorm van geld waarbij dat niet kan. Waarbij de overheid dus niet kan zeggen van, hé, we drukken er eventjes 20% bij. Weet je, oh, we hebben een zelfbedachte crisis. Daar moeten we eventjes, daar moet even de kassa rinkelen, zodat er allemaal geld geprint kan worden. Zodat er, weet ik veel, bedrijven gesloten kunnen worden. Of dat er misschien wapens gekocht moeten worden die naar Oekraïne gestuurd worden. Weet ik veel, wat voor andere onzin. Dat kan allemaal niet bij Bitcoin. Dus dat is, dat juich ik toe. Bitcoin is vrijheid in die zin. Vrijheid van een overheid die met z'n fikken aan jouw bezit zit. En dat is mooi.
Ja, en ik denk dat het een onderdeel is ook van de persoonlijke revolutie die we moeten doorgaan met z'n allen. We hebben vaak over wat er allemaal op ons afkomt. Het lijkt allemaal zo overweldigend en groot en we kunnen er niks aan doen. Het is allemaal buiten onze invloedssfeer. Ja. En voor een heel groot deel klopt dat. Maar en krijgen ze dus ook heel vertrouwen, wat moet ik dan doen? Nou, wat je dan moet doen is persoonlijke verantwoordelijkheid pakken op alle gebieden. En een van de dingen is dus je financiële zekerheid, verantwoordelijkheid nemen. En dat doe je doordat je dingen bezit die niet bijgedrukt kunnen worden. En Bitcoin is daar natuurlijk een van de bekendste van. Goud en vastgoed, een asset wat de overheid niet kan bijdrukken. En zijn waarde dus gaat vasthouden. En het verzorgt dat de energie die jij gestopt hebt in wat je ook produceert.
Je arbeid,
werken en daar verdien je geld mee. Dat het niet verwaterd. En dat gebeurt wel als je niks meer doet. Als je het van de bank laat staan.
Dat is het ding. Als jij dus, en dan hoor je heel veel mensen, ik hoor ze nu al in de comments.
Ga je weer over Bitcoin?
Maar je ziet dan, laatst was de prijs in elkaar gezakt. Helemaal naar €15.000 of zoiets van. Ja, dat gebeurt. Maar zoom uit en je ziet een nagenoeg rechte lijn naar boven. En omdat dingen niet altijd in één rechte lijn naar boven gaan, dan heb je dus heel veel volatiliteit. Dus die prijs die zakt in elkaar. Maar de dieptepunten worden minder diep en de hoogtepunten worden hoger. En zodoende klimmen we naar boven. En hoe komt dat? Omdat Bitcoin eigenlijk een protocol is. Niet alleen het is een vorm van geld. Maar het heeft dat geld heeft een naam. Dat geld heet Bitcoin met een kleine b.
En het zonder de.
En het protocol heet Bitcoin met een hoofdletter B. En dat is een beetje verwarrend. Want daardoor hebben mensen vaak als je het over Bitcoin hebt, dan heb je het over al die dingen. Maar dat protocol is veel belangrijker. Want dat protocol stelt je in staat om zonder inmenging van derde partijen geld over te maken naar andere mensen, geld mee te nemen en te transporteren naar de toekomst, dat heet sparen. En dat op de manier doen waarop jij dat wil. Zonder regels, zonder goedkeuring, zonder dat je met je bank aan de telefoon moet gaan hangen over waarom je precies cash geld wil opnemen of een of andere geld wil overmaken of wat je er ook mee wil doen. Weet je, ik bedoel, er zit niemand tussen. Het is van jou. Mm-hmm. En dat is het. Dat is mooi aan Bitcoin. Je kunt Bitcoin in principe, je kunt 12 woorden onthouden en de grens overlopen met een ongedefinieerde hoeveelheid vermogen in je hoofd. Ja. Nou, dat is fantastisch. Geen enkele andere techniek kan dat.
Ja, en over die volatiliteit. Want ik vind het wel interessant dat mensen daar naar Bitcoin zo hard op hameren.
Ja.
Maar als je dit vergelijkt met andere assets of aandelen van bekende bedrijven, Apple, Google, ja, Amazon, zie je dat ze vaak precies dezelfde soort beweging zijn doorgegaan voordat ze consolideerden op een bepaalde prijs en wat waardevaster werden. Goud heeft hetzelfde gedaan, zilver doet hetzelfde en Bitcoin doet niet anders dan die andere assets. Dus dat is helemaal niet verschillend. En het is inderdaad, ik heb ook al vaak nog discussies over, ik zag ook iemand die is nu heel fanatiek Monero aan het promoten in onze Telegram chat. Of die vraagt waarom we er niks mee doen, want het is toch, het is meer private dan.
Weet je waarom Monero niet private is? Kijk, Monero is in principe ontzettend private, want niemand kan achterhalen wat je doet, maar niemand gebruikt het. Dus het is het equivalent van op een zaterdagmiddag door de Kalverstraat lopen met een bivakmuts op je hoofd. Ja. Je kunt wel zeggen dat het private is, maar het is niet bepaald onopvallend.
Ja.
Weet je, als jij echt snapt wat je aan het doen bent, dan zorg je dat je op zaterdagmiddag door de Kalverstraat loopt en gewoon niet opvalt.
Mm-hmm.
En geen gekke dingen doen, geen rare dingen doen, geen opvallende dingen doen. Gewoon doe normaal. Dan val je niet op. En als je met een bivakmuts gaat rondlopen door de Kalverstraat, dan schreeuw je dus van ja, ik ben iets aan het doen wat niet mag.
Ja.
Nou, dat is wat er gebeurt als je Monero gebruikt. En ik bedoel, ik heb geen waardeoordeel over, of geen moreel oordeel over waarom je wel of niet Monero gebruikt. Ik doe je ding, whatever, wat jij wil. Maar denk niet dat je private bent, weet je, want dat is je loopt ontzettend in de kijker daarmee.
En het is, want volgens mij wat een van de dingen die ik ook al geleerd heb afgelopen jaren over wat mensen maar ook niet helemaal snappen is dat alleen het gebruik maken van een blockchain protocol maakt het niet decentraal.
Exact.
Dat is, ik snap dat het in de essentie en in de bedoeling dan decentraal is, want het is blockchain, maar het is pas decentraal als je ook een decentraal netwerk hebt. Dus als je dat draait op heel veel verschillende nodes en miners.
Sterker nog, het meest decentrale, dat wil je hebben.
Ja.
Dus iets is wel decentraal als jij en ik allebei een kopie hebben. Als wij opschrijven, Pietje heeft dit, Jantje heeft dit en ik geef jou een versie en ik kopieer het twee keer en jij hebt eentje en ik heb het, dan is het al decentraal. Mm-hmm. Maar is het heel erg decentraal? Nee. Weet je? Ik bedoel,
Het
valt wel mee. Dus, maar geef de hele wereld een kopie en dan opeens begint die decentraliteit tijd echt te werken.
Ja.
En dat is waarom Bitcoin het meest decentrale protocol het meest waarde vertegenwoordigt, omdat het relatief gezien het meest veilig is.
Ja, en dat is dus wat mensen, denk ik, veel mensen niet snappen, is dat als je dan naar Monero kijkt en maar ook alle andere blockchain protocollen die nu gebruikt worden, daar zit een heel selectief groepje mensen die dat netwerk beheert. Dus een aantal computers. En dat heb je voor mij wel eerder gezien met een aantal andere coins die dan waarbij er een protocol. Dus als je dan een protocol gaat stemmen, dan moet iedereen daar consensus over vinden. En dat was het gebeurde heel snel, omdat bleek in één keer dat er maar één of twee partijen genoeg waren om die consensus te bereiken. Ja, dan heb je dus geen decentraal netwerk. En dat zie je eigenlijk bij alle andere coins dan Bitcoin, zie je dat. Waarbij Bitcoin nog steeds decentraler kan. Hoe decentraler, hoe beter. Maar wel het meest decentraal is van wat we nu zien op.
Nou, en wat interessant is dat Bitcoin gebruikt proof of work. Dat is eigenlijk de grote uitvinding van de bedenker van Bitcoin.
Ja.
En proof of work is in feite een soort garantie dat het is eigenlijk een manier om energie om te zetten in data. En met die energie wordt dus de waarde omgezet in data. Dus weet je, alles wat digitaal is, heeft eigenlijk geen relatie met de realiteit. Dat is een soort kunstmatige stap die je moet zetten. Maar proof of work heeft dat op een hele slimme manier ingebakken. Doordat het zo ontzettend veel rekenkracht kost om die eigenlijk die antwoorden op die sommen te vinden. En die sommen worden moeilijker naarmate er meer miners in het netwerk komen. Waardoor het altijd ongeveer 10 minuten duurt om zo'n nieuw antwoord te vinden. Met het vinden van zo'n nieuw antwoord mine je dus een blok. Dus als je dat hoort van ja, wat doen miners eigenlijk? Die zijn eigenlijk de hele tijd bezig met een soort spelletje van oké, ik heb hier een antwoord. Past het op de vraag? Zo nee, oké, nog een keertje proberen. En dat doen ze biljoenen keren per seconde. Mm-hmm. Net zolang totdat ze er eentje gevonden hebben. En dan hop, dan is er een blok gemined. Mm-hmm. En dat moet een bepaalde hoeveelheid tijd duren. Weet je, dat moet 10 minuten duren. Want in die 10 minuten heb je dus tijd om de hele wereld op de hoogte te stellen van het feit. Hey, er is weer een blok gevonden, jongens. Dit is het nieuwe blok en daar gaan we op verder bouwen. Dus neem allemaal deze kopie van dit blok. Voeg het toe aan de kopie van de blockchain die je hebt. Weet je, dus met die decentraliteit. Tijd heb je ook de uitdaging van je moet wel die informatie kunnen verspreiden. Dus dat moet daarom 10 minuten duren. Dus iedereen die zegt dat Bitcoin traag is, het is traag voor een reden. Want je hebt 10 minuten nodig om die decentraliteit te waarborgen, zodat iedereen over de hele wereld met dezelfde informatie werkt. Als jij zegt van ja, ik ga, weet ik veel, elke milliseconde ga ik een blok minen. Ja, dan zouden transacties op het Bitcoin-netwerk heel snel zijn, maar waardeloos, want je kunt niet, je kan niet sneller dan de snelheid van het licht die informatie verzenden over het internet, over glasvezelkabels. Dus ja, dat gaat niet werken, weet je. Die informatie komt niet op tijd bij de rest. Dus die blokken, die kunnen niet snel genoeg gecommuniceerd worden. Dan gaat de boel plat. Daar heeft Solana bijvoorbeeld heel erg last van. Dat gaat dan plat, omdat ze gewoon die informatie niet... Dat gaat dan uit zink lopen.
Maar is die 10 minuten niet bedoeld voor het oplossen van die cryptografische puzzel aan zich al? Dat is bedoeld om de...
Nee, dat is een gemiddelde. Dus het is, ja. Ze kijken gewoon of het protocol kijkt hoeveel rekenkracht is er in het netwerk.
Ja.
Nou, dan zeggen ze oké, dat is zoveel. Dan hebben we ongeveer zoveel tijd. Ja, dit is de moeilijkheidsgraad. Met die moeilijkheidsgraad duurt het ongeveer 10 minuten.
Ja.
En soms is het ook 8 minuten, weet je. Of soms komen er zelfs wel binnen 3 minuten blokken achter elkaar. Dat kan voorkomen. Ik bedoel, het blijft natuurlijk gewoon een kwestie van... Het is random, dus het blijft een beetje geluk.
Ja.
Maar gemiddeld gezien duurt het ongeveer 10 minuten.
Ja.
En het kan ook langer duren dan 10 minuten. We hebben ook wel eens blokken van 20 minuten gehad. Maar gemiddeld is 10 minuten. En als je dus om de 2 of 3 weken... dan krijg je dus een difficulty adjustment. Dan kijk je van hoeveel nieuwe miners zijn erbij gekomen. Wat is nu de totale hash rate van alle miners die Bitcoin minen? Nou, en dan moeten we deze difficulty ongeveer aanhouden om gemiddeld gezien op die 10 minuten uit te komen.
Maar wat is de reden van die, want dat heb ik nooit echt begrepen, die cryptografische dat cryptografische element, zeg maar, wat
het is niet echt cryptografisch, hè? Er wordt niks versleuteld.
Nee, precies, maar het,
behalve je
lost een cryptografische puzzel op, dat is het idee van
het is een hashing puzzel. Het is letterlijk een som. Ja. Waar een antwoord, en dat antwoord is ook gigantisch groot.
Ja.
Dat als je dat met pen en papier, wat in theorie kan, maar als je het pen en papier zou moeten doen, dan ben je gewoon, weet ik, van 100.000 jaar bezig om dat uit te rekenen.
Maar het zorgt er toch wel voor dat alle dan komt er je krijgt een lijst met transacties. Daar wordt die som aan gekoppeld. En vervolgens komt daar inderdaad een hash uit.
Ja.
En het is heel moeilijk om die hash uit te rekenen. Maar iedere node kan meteen zien door het protocol van dat als je een hash hebt, eenmaal, dan kan je hem heel makkelijk verifiëren.
Juist.
Het antwoord is heel makkelijk te verifiëren. Alleen het verzoek is daar heb je heel veel rekenkracht voor nodig. Ja. Maar dat systeem, dat is hoe je zeker weet dat je geen dubbel spend krijgt. Dat je niet ik niet vanuit mijn wallet iets dubbel kan uitgeven aan een ander, toch? Dat is dat die cryptografische puzzel zorgt ervoor dat.
Maar dat zit erin. Dus dit dubbel spend, dat heeft te maken met het feit dat je transactie wordt opgenomen in dat blok.
Ja.
En als het eenmaal in dat blok zit, dan zit het erin. Dat ga je er niet meer uit krijgen. Ja. Dat is voor de eeuwigheid is dat. En hoe komt dat blok? Dus je moet je gewoon voorstellen, er is een rekensom. En je hebt dan een miner. En die computer, die miner zegt van, is het antwoord op deze som 1? En dan zegt het protocol nee. Is het antwoord op deze som 2? Nee, weet je nou. En dat getal is zo ontzettend groot.
Ja.
Dat voordat alle mogelijke combinaties zijn uitgeprobeerd. Door de complete rekenkracht van alle miners over de hele wereld. Dat ongeveer 10 minuten duurt om het juiste antwoord te vinden.
Ja.
En als er meer miners komen, dan wordt die som gewoon moeilijker. En als die transactie eenmaal in dat blok zit, ja, dan kun je dan zit het daarin, weet je. En het feit dat je het niet nog een keer kunt uitgeven is omdat het, ja, je kunt Bitcoin niet fysiek uit het netwerk. Het is allemaal onderdeel van het protocol.
Ja.
Het is volledig transparant. Je kunt gewoon zien van, oké, jij had zoveel sats, toen heb je die transactie gedaan in dat blok en nu heb je nog zoveel sats en dat is wat er over is. En ja, je kunt dat niet nog een keer dubbel spenden.
Maar die moeilijkheidsgraad van die puzzel, die zorgt er ook voor dat je dat, dat je transactie veilig is in dat blok. Dus als je niet zo'n moeilijkheidsgraad aan zou koppelen, ja, dan kan iedere computer zogenaamd de transacties verifiëren en dan, ja, ja. Dat heeft dan geen waarde, toch?
Nou, stel je voor dat je op een of andere manier stel je voor dat je een gigantische hoeveelheid rekenkracht tot je beschikking hebt, meer dan 51% van het hele, nog veel meer.
Mm-hmm.
Dan zou je kunnen zeggen van, hey, ik heb een blok gemined. Hier, kijk eens wat snel, weet je. Binnen, voordat de rest dat kan, weet je. Mm-hmm. En dan verander je de informatie in dat blok. En dan zeg je van, ja, maar Robert heeft hier 1000 bitcoin, hoor. Kijk maar, hier staat hier in dit blok, heb ik gekregen. En vervolgens maai je nog een blok en dat plak je eraan vast en nog één, weet je. En nou ja, goed, dat zou je kunnen doen. En dan kun je jezelf heel veel bitcoin toe-eigenen. Theoretisch is dat heel goed mogelijk.
Mm-hmm.
Behalve dat het niet mogelijk is om zoveel rekenkracht bij elkaar te krijgen.
Mm-hmm.
En als het je zou lukken, dan zou het zo'n gigantische economische investering vereisen om al die computers te kopen of te huren of weet ik wat, om het allemaal bij elkaar te krijgen. Dat het, als je dit zou doen en het zou duidelijk worden dat het een aanval is, zou Bitcoin direct zijn waarde verliezen, want dan is het niet meer veilig.
Mm-hmm.
Dus dan heb je die gigantische investering gedaan om die Bitcoins te stelen die je dan zelf hebt, die vervolgens waardeloos zijn.
Ja, ja.
Dus het is altijd waardevoller om die rekenkracht, ja, om mee te doen, om die in te zetten voor het netwerk.
Ja.
Want dan bewaar je de veiligheid in plaats van dat je het afbreekt. En als je geld investeert, waarom zou je dat in de fik zien steken?
Ja.
De enige die daar een incentive bij heeft, is mensen die een reden hebben, of tenminste hun macht verliezen, ja, bij het verliezen van de status quo.
Ja,
dus grote bankiers.
En de overheid.
Ja, behalve dat zelfs BlackRock, volgens mij de grootste vermogensbeheerder ter wereld, niet genoeg geld heeft om die rekenkracht bij elkaar te huren of te kopen of wat dan ook. Dat lukt niet.
Nee.
En zelfs als een overheid voor het karretje zou laten spannen, zou het nog niet lukken.
Nee, precies.
En dat is het bizarre.
Dat is ook wel een mooie, mooie van Bitcoin versus de rest, is dat, want dat is wel de grootste vijand. De hele reden van Bitcoin is gewoon fiat
geld. De overheid is de vijand, ja.
Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar de nieuwe, je hebt over Proof of Work, wat zoals Satoshi Nakamoto dat bedoeld heeft. En nu heb je heel veel of andere coins die gebruiken dan Proof of Stake.
Ja.
Waarbij je dus met het aantal coins wat jij in je wallet hebt jouw stemrecht bepaalt. Hoe meer coins je hebt, hoe groter jouw stemrecht is.
Ja.
Maar dat is natuurlijk veel makkelijker te doen. Je kan als overheid of BlackRock kan je makkelijk even een paar miljard neertellen. Heel veel coins kopen en dat netwerk dan
het is al verbrassen. Ja. Maar wat ze ook kunnen doen is gewoon de weet ik veel, het bedrijf achter zo'n coin, gewoon de directie gevangen zetten. Weet je?
Ja,
Of even de CIA lang sturen. Nou, dan is het afgelopen met die coin.
Ja, precies,
en dat gebeurt ook. Dat is ook gebeurd en dat gebeurt ook gewoon. Dus in die zin is dat waardeloos. Maar het mooie is ook van al die andere coins. Vroeger had je heel veel coins die hadden proof of work. En dat is allemaal nu proof of stake geworden. Waarom?
Omdat
het is
duur.
Het is duur. Want die energiekosten die erin moeten, die kun je beter in Bitcoin steken. Dus als je toch energie kosten gaat maken, ga dan Bitcoin minen, want dat levert het meeste op.
Ja.
Dat is het veiligst, weet je. En ja, dus dan gaat Ethereum gaat dan proof of stake doen, weet je. En, en dan komen er allemaal redenen, want het milieu en dit en dat, het allemaal gelul is. Maar dat komt er allemaal bij kijken. En dan, uiteindelijk is dat al, het is allemaal gelul. En dat is het mooie.
Ik probeer altijd mijn gebruik van mijn telefoon en allerlei schermen een beetje te beperken. En de ene keer gaat dat beter dan de andere, maar probeer eigenlijk voor 8 uur 's ochtends en na 9 uur 's avonds geen schermen meer voor de mentale welzijn.
Ik heel kan goed, vertellen,
het werkt echt heel, heel lekker. Je wordt echt rustiger van en wordt er creatiever van. Er komt meer ruimte voor je eigen gedachten in plaats van dat je continu aan een dopamine snoer zit, infuus zit. Maar ik hou dus altijd een beetje bij wat mijn meest gebruikte apps zijn en of er niet te veel op zit. En nu is het elke keer De app waar mijn coins op staan en mijn rekenmachine om te kijken hoe rijk ik aan het worden ben.
Oh ja, oké. Dat kan ik me voorstellen. Inderdaad. Ik moet je zeggen, ik snap ook dat mensen dat niet om die reden doen. Ik snap wel dat is nu leuk. Het is ook soms gewoon heel ellendig. Maar ik denk dat het de truc is om gewoon nou, weet ik veel, als je een tientje hebt gespaard, om dat dan gewoon niet op de bank te laten staan, maar dat in Bitcoin te steken. Omdat het daar veilig is tegen inflatie.
Ja.
En de inflatie is nu dan weer, misschien weer wat lager, maar straks gaat die weer wat hoger zijn. En dan, ja, weet je, het spaart beter in Bitcoin. En,
ja,
en dat is het mooie, dat vind ik ook van, wat je eigenlijk ziet gebeuren, is een soort, kijk, ik geloof eigenlijk dat alle problemen die we in de maatschappij hebben, alle sociale problemen, dat die allemaal te herleiden zijn tot economische problemen. Dus het volledige mismanagement van ons monetair systeem heeft zoveel sociale gevolgen.
Mm-hmm.
Weet je, bijvoorbeeld dat geven van korte termijn voorkeur of lange termijn voorkeur. Mm-hmm. Weet je, het feit dat als je 100 euro hebt verdiend en het staat op rekening dat je het direct wil uitgeven in plaats van dat je het wil sparen. Dat heeft te maken met het feit dat je niet kunt sparen.
Ja.
Dus je kunt wel je geld op de bank blijven, maar je betaalt voor de bankrekening. Inflatie snoept het op. Alle boodschappen worden duurder. Dus je geeft het waarschijnlijk mm-hmm. uit omdat je kunt niet meer sparen. Dus die...
Nee, ik denk vooral dat wat mensen... Ik denk dat andersom, op het moment dat... dat geld niet ontwaart en dat geld sparen rendeert. En
ja,
dat het verschil tussen wat we nu kennen en hoe je dan zou handelen, mega groot is.
Absoluut.
Ik denk dat mensen, ja, nu niet zozeer heel bewust uitgeven omdat ze denken dat het niks minder waard is. Maar het verschil met... Je gaat het wel merken als je geld meer waard wordt. Dat merk je heel duidelijk. En mensen zouden denk ik veel, ja, meer sparen en beter investeren. Wat natuurlijk een van de grootste aanklachten is van libertarisme en vrije markteconomie versus,
ja,
een staatsgestuurde economie. Dat is misallocatie van kapitaal. Dus ja, dat je op een hele inefficiënte manier je investeringen doet. En niet volgens de juiste... nou goed, geld is gratis, het boeit niet waar
de overheid
waar
kan dat helemaal niet. Die zijn andermans geld aan het uitgeven
aan
dingen die niet voor zichzelf zijn. Ja.
En dat heb je bij hard geld. Dan krijg je dus weer mensen die geld hebben wat waardevol is. En dus dat alleen maar daarvan af willen nemen als ze zeker weten dat het meer oplevert dan, ja, wat ze oplevert als ze niks mee doen. Ja, en dan krijg je dus veel scherpere beslissingen in waar je in investeert. En dat zorgt ook weer voor investeringen in projecten en producten en mensen en ideeën die waarschijnlijk veel harder renderen dan nu het geval is. En,
ja,
en dat vind ik, we hebben het er vaak over gehad, maar ik blijf dat toch ook wel het meest ongeziene en meest kwalijke vinden, waar mensen geen idee van hebben dat hoe anders de wereld zou zijn als we dat zo zouden hebben. Dus niet alleen maar dat je zelf gewoon je geld behoudt, maar ook de innovatie,
ja,
gaat een enorme sprong nemen, doordat mensen veel kritischer zijn op de investeringen die ze doen en veel betere ideeën uitkiezen.
Maar ik je hebt nu een aantal fondsen, hè? Want in principe heb je natuurlijk de venture funds, mm-hmm, die investeren in startups en dat soort dingen. En dat is de afgelopen jaren, dat is niet om aan te zien geweest. Ik bedoel, die smijten met miljoenen naar alles wat maar, ja, AI doet of blockchain, ja, ja, of weet ik. Het maakt niet uit welke hype er nu weer is.
Ja.
Echt, het geld vliegt je om de oren. Het is niet normaal. En je hebt nu is dat opgedroogd, weet je. Met die hoge rentes werkt dat niet meer. Geld is gewoon te duur. Niemand gaat zijn geld daarin steken, omdat niemand meer zo wanhopig is voor rendement. Mm-hmm. Omdat je krijgt nu gewoon op, weet ik veel, op de gemiddelde staatslening krijg je al 6, 7, 5, 6%, zoiets. Dus dat rendement is wat makkelijker te vinden nu. Maar wat je ziet is, je hebt een aantal fondsen nu die door bitcoiners gerund worden, die draaien op basis van bitcoin en die investeren, mm-hmm, in die bitcoin, in het bitcoin ecosysteem. En die hebben dus exact wat jij nu omschrijft. Die hebben een heel ander model. Dus die realiseren zich van, ja, bitcoin gaat gewoon heel erg hard. Weet je, als je dat kijkt over de afgelopen 10 jaar en je ziet wat dat aan rendement heeft gedaan, dat is krankzinnig.
Mm-hmm.
Dat betekent dat als jij wil investeren in iets, dan zul je minstens dat rendement hebben plus nog een beetje. Dat betekent dat je moet investeren in bedrijven die waarde toevoegen aan het bitcoin protocol. En ook daadwerkelijk in staat zijn om geld te verdienen. Niet alleen maar bereik opbouwen. Weet je, dat werd altijd gedaan. Van je probeert eerst zo groot mogelijk te worden en dan ga je de boel fixen en dan ga je daarna nadenken hoe je er geld aan verdient. Dat was het traditionele venture model. En tegenwoordig heb je dus bij die bitcoin fonds, die zijn vanaf dag 1 aan het kijken van, oké, hoe gaat dit geld opleveren?
Mm-hmm.
Hoe gaat dit werken? Nou, en daar ben ik zo enthousiast over. Want dat is exact wat jij schetst. Het probleem van die kapitaalallocatie, dat is dus, dat gaat opgelost worden. Want dit wordt gedaan door mensen die heel veel te verliezen hebben. Die hebben namelijk de potentiële upside van bitcoin, mm-hmm, te verliezen.
Mm-hmm.
En dat gaan ze alleen maar doen als ze zicht hebben op een return die beter is dan wat, wat je met Bitcoin mm-hmm. meemaakt. En dat is heel interessant.
Maar is dat dan alleen maar bedoeld voor investeringen in Bitcoin zelf? Of is dat een investeringsvehikel die ook investeert in maar andere die, zaken? Of?
Nou ja, ik bedoel, je hebt meerdere fondsen. Maar, stel je voor dat je het zelf zou doen. Stel je voor dat jij zou investeren in een bedrijf. Mm-hmm. Ga je dan wild in het wilde weg geld om je heen smijten aan iedereen die het woord AI het hardste schreeuwt? Of ga je kijken van oké, wie gaat er serieus geld verdienen? Weet je? Wie gaat risico hedgen? Mm-hmm. En wie heeft groeimogelijkheden? En wie heeft een echt product wat gaat renderen in de markt? Mm-hmm. Nou, en dan ga je, als je iemand vindt of je vindt een bedrijf die dat doet, dan heb je zoiets van oké, dit is interessant. Wat gebeurt als ik hierin ga investeren? Waar gaan ze dat aan uitgeven? Hebben ze het geld echt nodig? Weet je? En dan, nou, dan besluit je om dat te gaan doen. En dan, nou ja, goed, dan als het goed is, je hebt er goed over nagedacht, dan rendeert dat. Heb je er niet goed over nagedacht? Ja, dan betaal je een prijs. Maar dat is wat investeren is. Mm. Dus dat het dwingt je om er goed over na te denken. Want je hebt een boel te verliezen.
Mm. Ja, volgens mij zitten we aan het begin van een van onontgonnen terrein met Bitcoin. En ik zag, ja. ik was, weet niet hoe jij aankijkt tegen de staat van de economie nu in de wereld. Ik heb altijd het idee dat het slechter hoort te zijn dan ik meekrijg via de media.
Nee, het is gewoon heel slecht.
Ja?
Het is heel slecht.
Dus toen ik zag een artikel voorbij komen van het ECB dat de renteverlagingen er weer aan zitten te komen.
Ja, tuurlijk. Ja. Ja.
Omdat, maar ik had het idee dat voor mij komt een beetje uit de lucht vallen, omdat ik niet per se zie dat het de inflatie, dat was een van de redenen voor mij. Dus voor mij is het een artikel die daar heb ik niet in zitten. Ja, de laatste
renteverlaging aan ECB aanstaande. Kijk, daar gaan we. Hoppa, boom. Dus zitten, printer goes brr.
Ja. Renteverlaging ACB is aanstaande, maar nog even geduld. Ja, nog even geduld. Zitten wachten.
Ja, maar wat zeggen ze nou hier, weet je? Rente, het is, met andere woorden, ze zeggen van oké, die renteverlaging komt eraan. Dit gaat gewoon gebeuren. Dit is Joost, dus dat is van het FD, neem ik aan. Dat je dit
FD, ja.
Ja. Dus dat, dit zit er gewoon, dit gaat gewoon gebeuren. Dus dit...
Maar de aanleiding is dus een verder dalende inflatie.
Dat is hoe ze het verkopen. Ze zeggen van ja, de inflatie daalt, dus de rente kan weer naar beneden. Ja. Ja, waarom moet de rente naar beneden? Nee, omdat de staatsschulden opnieuw gefinancierd moeten worden. Dus dat is gewoon heel erg duur aan het worden. Want er moet natuurlijk allerlei geld naar Oekraïne en weet ik veel wat voor begrotingstekorten moeten worden hergefinancierd. Nou, dat gaat allemaal met leningen, met staatsleningen. En als die rente laag is, dan kost dat de staat wat minder. Dus dan staan we er allemaal wat florisanter voor. Maar in de realiteit is het natuurlijk bullshit. Weet je, ik bedoel, als jij je spaargeld zou moeten uitlenen aan de overheid en je krijgt daar, weet ik veel, wat hebben we gehad hier? Negatieve rente volgens mij.
Ja.
En je betaalt er ook nog eens een 0,5% rente op. Zou je dat doen? Nee, natuurlijk niet. Weet je, ze zijn helemaal knettergek. Dat kan helemaal niet. Geld is niet gratis.
Dat is sowieso echt toppunt clown world, dat overheden tegen negatieve rente geld konden lenen.
Ja.
En dat ook gewoon, dat een ding was. Ik bedoel, waarom heeft men dan niet gewoon een triljoen, miljoen...
Ja, maar het is het equivalent van zeggen van... luister, jij moet een dag werken in een fabriek... en dan betaal je €50 voor.
Ja.
Weet je, dat is hetzelfde. Niemand doet dat. Ja. Niemand doet dat.
Ja.
En dat is daarom kan het niet. Weet je, je kunt wel zeggen dat het kan. En iedereen... voor gek houden, maar mensen die gaan zichzelf achter de oren krabben en zoiets zeggen van, maar als geld nul waard is, geen waarde vertegenwoordigt, is eigenlijk een negatieve waarde vertegenwoordigt. Waarom zou ik dan werken voor geld? Weet je, als het niks waard, waarom moeten wij belasting betalen als de overheid het uit het niks kan creëren?
Ja.
Weet je, waarom eigenlijk, Robert? Waarom moeten wij belasting betalen als de overheid het uit het niks kan creëren?
Omdat je een peasant bent en je moet gewoon op je knieën.
Je moet
de ring kussen van.
Je moet de egregor voeden, inderdaad. Ja. En het bestaat uit betalen van belasting.
Ja.
Want alleen dan kunnen zij laten zien dat ze belangrijk zijn.
Ja.
Exact. Het geld hebben ze niet nodig. Dat kunnen ze ook op een andere manier voor instelen.
Maar hoe draagt het hebben van echt geld... doe maar weg.
Ja.
aan een revolutie?
Dat hele ding van renteverlaging, dat kan dan niet meer. Weet je, ik bedoel... Wat staat daar nou werkelijk? De renteverlaging van de Europese Centrale Bank. Wie de fuck is de Europese Centrale Bank dat ze gaan bepalen wat de waarde van geld is. Weet je, ze zijn in het leven geroepen om de stabiliteit van de munt te waarborgen. En daar hebben ze maar één tool voor gekregen. En dat is die rente verhogen of die rente verlagen. Mm-hmm. En iedereen heeft op een of andere manier gezegd, ja, dat is oké. Okay. Maar wie zijn ze? Dat ze dat kunnen, dat ze dat begrijpen. Dat ze de totale complexiteit van de markt, die tot uitdrukking komt in euro's, dat ze kunnen aanvoelen wat dat is. Of zou het misschien zo zijn dat het enige wat ze kunnen is de telefoon opnemen als Christine Lagarde belt en zegt, luister, we hebben meer geld nodig voor Oekraïne. Kunnen jullie even die geldprinter aanzetten? Kunnen jullie even die rente verlagen? Dan kunnen we naar de bank gaan en dan kunnen we tegen lagere kosten kunnen we geld lenen van ze.
Ja, dus, en dan zijn ze heel blij, want dan hebben ze natuurlijk die, ik weet niet of je wel eens in Frankfurt bent geweest, maar die grote kantoorpanden zitten heel veel mensen. Ja. Terwijl ze maar inderdaad maar twee dingen kunnen doen, rente verhogen en verlagen. Maar er zitten 10.000 beleidsmedewerkers en wat ze daar moeten doen, lopen in pakken rond.
Maar echt 10.000 mensen, het is krankzinnig. Ja. Ja, die mensen doen niks, ze maken rapporten over bullshit. Of olijfolie en zo, dat soort dingen. Dat is echt, het is ongelooflijk. En dat is het ding van die hele clownshow, wat daar wordt opgevoerd, zou in feite wordt weggenomen op het moment dat je het geld wegneemt van de overheid. En dat is wat Bitcoin doet. Bitcoiners geloven ook in een scheiding van geld en staat. Mm-hmm. Net zoals dat we een scheiding van religie en staat en van macht en of wat is het, rechtspraak en de staat. Dat zouden we moeten hebben, want hebben we ook al niet meer. Weet je, het is ook weer gecorrumpeerd. Maar geld kan nu, maar dan moet iedereen het gaan gebruiken en het ook echt daadwerkelijk gaan doen. Mm-hmm. En dan ga je automatisch naar een vrije markteconomie toe. Want ja, als er geen overheid is die er invloed op kan hebben, dan gaan ze dat ook niet hebben. En dan is er maar één alternatief en dat is de vrije markt.
Mm. Ja, het is nu ook wel, het zorgt ook wel voor dat de verantwoording van onze politieke leiders is. Of die hoeven geen verantwoording meer af te leggen sinds de geldprinter een...
Omdat er geld uit Brussel komt. Ja,
ja, maar vroeger had je nog dan, als je oorlog wilde voeren of iets ergens, dan moest je war bonds gaan uitgeven om dat te financieren. Wordt trouwens nu ook weer gepraat. Ik zag laatst een heel ding voorbij komen over dat Nederland, iemand zei, artikel weer werd gewist, voor mij op NOS was dat, maar we moeten naar een oorlogseconomie toe.
Ja, ik heb het gezien. Ik weet ook wie het waren die Bontebal, volgens mij, heeft dat gezegd.
Oh, ja?
Epping, dacht ik, ook zo'n CDA'er. Okay, ik weet het niet in mijn hoofd, maar ik dacht dat zij het waren. Maar inderdaad, zij vonden dat Nederland naar een oorlogseconomie moest.
En om maar te produceren voor die oorlog in Oekraïne. Goed, en dat is na het eerder gebeurd en dat werd dan gefinancierd door war bonds. Voor mij is Nederland nog steeds aan het afbetalen voor de Tweede Wereldoorlog. We zijn wel bijna klaar nu, volgens mij. Maar goed, het is. Mm-hmm. Maar dan denk je natuurlijk wel, dan denk je wel twee keer na. Ook omdat jij dat als met belastinggeld moet ophalen bij de burgers. En dat en belasting, echte, directe belasting, noem maar eventjes. Dus loonbelasting of inkomstbelasting of erfbelasting of je BTW. Dat voel je toch sneller. Of dat is duidelijker, meer zichtbaar. Kan nog zichtbaarder. Bijvoorbeeld in Amerika hebben ze die BTW-prijzen altijd los. Die precies pas bij de kassa. Vind ik een heel mooi systeem. Dan word je daar veel bewuster van.
Ja.
Hoeveel je aan de overheid moet afdragen. Maar inflatie maakt helemaal niemand. Dat gewoon naar de overheid gaat en de mensen die dicht bij de geldprinter zitten. Dus de hele verantwoording voor je beleid is weggekomen te vallen doordat we nu zo insanely hard op die geldprinter zijn. Of zij insanely hard op die geldprinter zijn gaan varen in hun overheid.
En als oplossing daarvoor hebben ze bedacht van ja, dan gaan we een central bank digital currency starten, waardoor we echt helemaal totale controle hebben over dat geldsysteem.
Ja.
En dat vind ik wel interessant. Dat ik laatst had Arno Wellens in Current Ratio. Die had eigenlijk wat data onder elkaar gezet. En die zegt ook gewoon van het central bank digital currency project staat op omvallen. Omdat de banken er niet meer achter staan. Kijk, dat de burger er niet achter staat, dat was al duidelijk. Want niemand zit te wachten op onzin. Het is een probleem op zoek naar een oplossing. Of het is een oplossing op zoek naar een probleem. Maar die banken die verliezen hun mogelijkheid om geld te creëren op het moment dat je een central bank digital currency hebt.
Mm-hmm.
Dus die banken, denk je nou echt dat die hun geldprinter gaan inleveren? Weet je, in Brussel? Die hebben daar helemaal geen zin in. Waarom zouden ze dat doen? Dus en het bizarre is dat het hele de hele oplossing, tussen aanhalingstekens, van de central bank digital currency is bedacht door de bankensector. Omdat die euro en die dollar niet houdbaar meer waren. Of eigenlijk de dollar was niet houdbaar, daar is het bedacht. En het enige is, nu hebben ze met die renteverhoging, hebben ze eigenlijk laten zien dat ze de inflatie nog kunnen beteugelen. En die banken hebben zoiets van, ja maar, luister, als die inflatie blijkbaar soort van in ieder geval papier beteugeld kan worden, waarom hebben we dan de central bank digital currency ook weer nodig? Weet je, dat is helemaal niet nodig. Want de dollar staat niet op omvallen en de euro ook niet. Dat is wel zo, maar ze kunnen het gewoon net, ze kunnen het nog heel lang verhullen. En dat lukt gewoon, weet je. Ze kunnen gewoon liegen over hoe de inflatiecijfers er werkelijk uitzien. Ze kunnen allerlei shit bij elkaar verzinnen. Ze kunnen de, weet ik veel, de oversterfte kunnen ze wegtoveren in cijfers. Dus, en blijkbaar iedereen accepteert dat. Dus er is helemaal geen behoefte aan de central bank te kunnen. Want we kunnen nog heel lang doorgaan met dit sprookje. En ik heb zoiets van, top, vooral doen, weet je. Maar luister, iedereen die dit kijkt, koop Bitcoin. En zorg dat je eruit gaat met je spaargeld. Blijf er niet in zitten, want het zit vol met risico. En als mensen dat gewoon gaan doen, op een gegeven moment ontstaat er een systeem dat is zo groot naast het reguliere systeem, dat het overschakelen van het ene op het andere systeem het meest voor de hand liggend is. En ik denk dat we daar al bijna zijn.
En hoe, ik word altijd heel...
En dat is trouwens die revolutie in slow motion. Dat is namelijk wat je nu in slow motion ziet. Het gaat zo hard, maar het gaat toch in slow motion.
Ik word altijd heel sceptisch als grote partijen, zoals jij net noemt, BlackRock, zich ergens helemaal in vastbijten. En je ziet nu dat, ik wilde eigenlijk iets anders zeggen, maar nu dit, hier kom ik net nog even op, is dat hele grote instituties die zich nu vastbijten in Bitcoin. Je hebt natuurlijk inderdaad die 9 exchange traded funds, dus die beurs verhandelde papieren gedekt door Bitcoin, om zo maar even te zeggen.
Ja.
Wat echt als een meloot gaat. Er gaat miljarden per dag stroomt er in Bitcoin.
Bizar, ja.
Waarbij BlackRock een van de, misschien wel de grootste is, weet ik niet.
Ja.
Maar dan denk ik van ja, dat vind ik dan alweer tricky.
Is het tricky.
Is het dan toch, wat was nou die wat ding ook werd met wat zei, een CIA-project waar we allemaal in tuinen en...
Nee, maar het is ook gewoon menselijk. Weet je, het stom is in Amerika is BlackRock is gewoon een pensioenfonds.
Ja.
En die zijn op zoek naar rendement. En dan op een gegeven moment kom je Bitcoin tegen. Mm-hmm. Ja, nou, het is toch rendement. Mm-hmm. Weet je, ik bedoel, ze verdienen 2%. Kijk, die ETF van hun, die wordt gekocht door gewoon spaarders en mensen die een pensioen aan het opbouwen zijn. En die hebben zoiets van, nou, doe maar een beetje in Bitcoin. Nou, prima, doen ze dat. En zij bieden dat gewoon aan als product en ze verdienen er 2% aan.
Mm-hmm.
Nou, dat is voor BlackRock is dat heel veel, want het gaat om miljarden per dag. Dus die verdienen daar serieus geld aan. En ik denk dat BlackRock het verder niet zo heel veel kan schelen. Hoe dat geld precies daar komt als ze maar geld verdienen. En ja, als ze nu via Bitcoin gaat ook goed, toch?
Ja, precies. Dus er is geen allesomvattende complot om mensen in het
en ze zullen nooit. Nee, daarom. En kijk, het mooie is, je kunt Bitcoin eigenlijk tot in het oneindige opdelen. Dus er is altijd genoeg Bitcoin in omloop om de wereldeconomie draaiende te houden. En dat kun je nu bijna niet voorstellen, want Bitcoin is nog heel klein. Maar als je iets tot in het eindige kan opdelen, dan en dan moet het wel meer waard worden in de bestaande rekenmethode, zoals een euro of een dollar. Maar het biedt genoeg units om in te sparen en je financiële transactie te doen. Dat is er allemaal wel. Ik bedoel, ja, je gaat zo meteen krijgen dat een Satoshi gaat een euro waard worden en daarna een tientje en daarna 100 euro en weet ik wat. En het moet verder opgedeeld worden en verder opgedeeld worden.
Dus wordt het protocol aangepast met meer 0 achter de komma.
Je kan altijd, tot heb je vast geleerd bij wiskunde, je mag altijd meer nullen achter de komma toevoegen. Nooit voor de komma, maar altijd achter de komma.
Ja.
En nu hebben we een overheid die voegt nullen voor de komma toe.
Ja.
En we gaan toe naar een situatie waarin de overheid alleen maar achter de komma nog nullen kan toevoegen.
Ik vind het een mooie tijd. Ik was al heel blij afgelopen tijd en nog steeds blijer.
Ja, ik ook. Ik ben ook heel enthousiast hierover. Even kijken, zullen we beginnen met deze uitspraak van hoe heet die, Kishkin?
Ja, hoe die heet eigenlijk.
Ja, je weet hoe die heet toch. Alexander Kishkin, ik weet het niet. Nou goed, we gaan even naar hem kijken. Oh, jullie moeten audio flink harder zetten. Wacht, we gaan nog een keertje starten. Even voor de regie, de audio moet wat harder van dit videootje.
In Russia last year, 400 people were arrested for things that they said on social media. 400 people in Russia. Obviously, this country is very different. How many people do you think were arrested in Britain for things they said on social media last year?
Go on.
Take a guess.
I have no idea.
3,300.
Really? Arrested for what they'd said on social media?
Yeah.
What sort of things get you
arrested?
Well,
one example I give in my show is there was a young woman from Liverpool called Chelsea Russell, and people can look this up. Her friend was killed in a car crash, a 19-year-old woman, and she posted the lyrics of his favorite song on her Instagram. And it was a rap song, so the lyrics contained several instances of the N-word. She was arrested, prosecuted, found guilty, given 500 hours of community service and a fine, tagged, and for a year she was under 8 p.m. to 8 a.m. curfew.
My goodness.
In Britain.
In Britain.
In 2018.
Het is toch gestoord?
Het is fucking gestoord. Ja, in Engeland heb je geen vrijheid van meningsuitingen.
Nee?
Nee, ze hebben geen grondwet. Het is allemaal anders daar.
Wat heb je dan?
Ja, niet. Je hebt dat niet. Het bestaat gewoon niet voor de wet.
Ik moet nu gaan googlen naar de grondwet van Engeland.
Vind je niks. Is er niet.
En, ja. En dat moet ik even verwerken dit.
Ja, dat is heftig, hè? Dat is echt. Ja, mensen realiseren zich niet dat... Hij heeft het specifiek over Engeland. Maar dit is natuurlijk een situatie die is... In Canada heb je hetzelfde. Daar is ook niet zo'n keiharde vrijheid van meningsuiting... vrijheid vastgelegd in de grondwet. In Nederland hebben we hetzelfde. Weet je? Het zie je ook allemaal een beetje voorwaardelijk allemaal. En als er als het veiligheid in het gedeelte... Oh, een probleem. En dan opeens geen grondwet meer. Weet je? En
je kan je afvragen als het wel goed in je grondwet staat. Want heb je bijvoorbeeld in Amerika... is dat wel gewoon een heel duidelijk recht. Echter, daar heb je ook steeds vaker te maken met van die... als mensen demonstreren dat het niet mag... omdat het is niet een free speech zone. Je hebt tegenwoordig free speech zones. Hier mag je grondrechten niet uitoefenen... maar daar wel. Worden ook gewoon gearresteerd. Je hebt het nooit gezien?
Nee,
voor mij Washington D.C. Met name. Maar je hebt tegenwoordig ook gewoon zones... waar je dan wel en niet je vrijheid van meningsuiting mag uitoefenen. En ik heb ook mensen gearresteerd zien worden... omdat ze dat niet op de juiste plek... deden. Want het gekke is nog, ik vind het is creepy en ik zag nog een goede toevoeging is dat in Rusland wonen dus 143 miljoen mensen en in Engeland maar 67 miljoen mensen. Dus het ook nog eens een keer qua ratio is het heel erg off. En ik
moet wel zeggen, ik denk voor mijn gevoel hebben we het hoogtepunt van deze ellende gehad. Omdat die hele inclusiviteitstoestand en de gevoeligheden daaromheen, dat heeft zijn piek gezien zo in en om corona.
Mm-hmm.
En het is aan het weg ebben. Het is minder aan het worden. En mm-hmm. Had jij niet ook dat artikel erin... Nee, dat had ik apart gezet. Dat BlackRock en State Street en Vanguard... zich niet langer bezighouden met investeren in bedrijven... die diversity, equity en inclusion.
Nee. Dat is twee weken geleden hadden we daar nog over.
Ja, die zijn gestopt daarmee. En dat is interessant omdat er hele hardnekkige geruchten gaan... dat zij degene ook zijn die ermee begonnen zijn.
Ja.
Waarom? Omdat na Occupy Wall Street... zij zo geschrokken waren dat de bankiers eigenlijk de schuld kregen... van de puinhopen. En ze zagen de crisis aankomen. Dat ze hebben gezegd, we moeten een grote afleiding hebben. We moeten het volk verdelen. En toen zijn ze dit gaan doen.
Mm-hmm.
En dat nu schijnen ze daar gestopt mee te zijn... om wat voor reden dan ook. Maar
zijn ze dan gestopt met die woke agenda? Of zijn ze alleen met die woke agenda... zijn ze gestopt met al die ESG goals? Daar hebben we het ook vaak over gehad. Als je praat over misallocatie van kapitaal, is dat zij nu... Ja.
Ze zijn gestopt met daarin te investeren. Dus die fondsen zijn gestopt. En die fondsen waren de reden waarom bedrijven dat gingen doen.
Ja.
Dus die dus nu heb je nog, ik weet niet of je van de week hebt gezien... dat het kabinet wilde het woord moeder uit een of ander wetsvoorstel halen. En dan zie je van, dat is eigenlijk allemaal nog een uitvloeisel... van hoe dat vanuit Amerika is ingericht. Dus die bedrijven begonnen allemaal soort van zich woke te gedragen... met vlaggen te zwaaien en weet ik veel, Black Lives Matters te vieren... En allemaal dat soort shit te doen. En waarom deden ze dat? Omdat ze daarmee in aanmerking kwamen met de investeringen vanuit die grote fondsen van BlackRock, vanuit die grote ETF's van BlackRock.
Mm-hmm.
En dat is een wisselwerking geweest. Dat heeft zo goed gewerkt. En vanuit al die bedrijven en die bedrijfscultuur zag je dat hele, weet ik veel, substroming in de bevolking begonnen over te nemen. Mm-hmm. Weet je, van oud. We hadden, hoe heet die, Kevin McCormick of zo, die guy die toen, ging knielen voor Black Lives Matter. Dat was een soort mislukte sporter en die werd opeens wereldberoemd en gesponsord door Nike. Maar ik kon zeggen, nee, moet je eens kijken, dit is wat wij doen.
Ja.
Maar vervolgens werd dat ook overgenomen gewoon op straat, weet je. Omdat mensen zoiets hadden van, hey, cool, weet je, Nike doet dat. Dan vind ik het tof, wil ik ook een shirt met, weet ik veel, BLM erop of iets anders erop, weet ik van wat voor positieve discriminatie. En zo zag je dat het gewoon doorhebt. En zo komt het ook op een gegeven moment bij Nederlandse politiek terecht. Omdat er gewoon overijverige ambtenaartjes zitten die dan met een Black Lives Matter shirt gewoon denken dat ze cool zijn. En dan even zo'n woord eruit halen. Maar uiteindelijk gewoon de agenda van BlackRock aan het uitrollen zijn.
Mm.
Dat blijf ik het bizarste vinden. Dat de linkse... hoe zal ik het zeggen? Weet je, in mijn jeugd was het, trapt je tegen de establishment aan.
Mm-hmm.
En nu hebben we een generatie aan jongeren die zijn niet aan het trappen tegen de establishment. Die zijn aan het trappen tegen een soort luchtkastelen die het establishment voor ze gebouwd heeft, om maar de agenda van establishment door te kunnen voeren. En dat is bizar, weet je. Ik bedoel, daarom zie je opeens dat links pro-oorlog is. En, ja, en weet zeggen, je, ja, voor de oorlog in Oekraïne. Zo, wanneer was dat? Weet je, ik bedoel, ik kan me alleen maar herinneren. Weet je, ik bedoel, ja, het is een beetje flauw om dat te zeggen. Weet je nog, toen ik jongens de reden paardentram nog naar het Rembrandtsplein. Weet je, ik bedoel, het is gewoon, we waren tegen oorlog. Weet je, iedereen die jong was tegen oorlog. Want waarom de fuck zou je voor oorlog zijn?
Nu ben je nazi.
Ja, nu ben je nazi als je tegen oorlog bent. Wat is er gebeurd? Ja. Weet je, het is krankzinnig geworden. Maar ja, kids zijn volledig gebrainwashed door social media en door dit soort sustainable development goals. En dat, dat is nu dus. Het is aan de Fransen zijn ermee gestopt.
Ik vond het ook wel een mooi dat er, voor mij was in Telegraaf een bericht van onder andere George van Hout, die zei: waar is de vredesbeweging?
Ja, ook, exact dat. Ook zoiets.
Ook iets
ja,
wat vroeger, denk ik, misschien meer vanuit de linkse hoek kwam en nu totaal niet aanwezig is. Ja. In
ja, maar dat, ik vind het zo grappig. Want, ik bedoel, George van Hout is, ik heb een keer te gast gehad in mijn podcast. En hij is echt gewoon een oude communist. Weet je? Ja, maar dat is. Fine, weet je. Ik bedoel, ik ken zoveel van die mensen die gewoon in de jaren 70, eind jaren 70, jaren 80 waren communisten en die waren voor power to the people, weet je. En het volk moest weg met de klasse, weet je. En die mensen die zijn dan opeens wakker geworden. De meeste zijn meegegaan in de moderne variant ervan. Opeens pro-oorlog geworden. En dan zie je hoe ontzettend flinterdun hun ideologische overtuiging was. Mm-hmm. Maar dan heb je mensen als George van Hout die wat sterkere ideologische overtuiging hebben. En die zitten dan, die zijn om zich heen aan het kijken. Wat de fuck is er gebeurd? Ja. Weet je? Waar is iedereen? Waarom is niemand meer tegen oorlog? Weet je? Ja. En ik voel dat ook. En ik bedoel, ja, ik was ook een communist vroeger, weet je. En ik bedoel, omdat ik ook dom was en niet begreep wat communisme was.
Uh-huh.
Maar nu heb ik zoiets van, ja, shit, wat ik eigenlijk was, is ik was een vrije markt-anarchist.
Yeah.
Weet je, en dat is, dat weet je, anarchisme kan vaak aan de communistische kant zitten, maar het kan ook aan de vrije marktkant zitten.
Mm-hmm.
En ik heb die twee dingen gewoon niet goed onderscheiden, omdat ik jong was en dom was en een idiot was, zoals iedereen die jong is. Maar George van Hout, die zit nog daarin en het lukt hem niet, want hij zit in een soort spagaat en hij zit dat te zeggen wat er allemaal niet klopt en hij heeft helemaal gelijk. Het klopt ook niet. Weet je, maar waar zijn zijn medestanders? Die zijn er niet meer rond zijn oude vrienden. En dat vind ik heel grappig, weet je. En dat is dit omdat iedereen is zo in de war. Dat is zo. En dat is, ja, bij hem zie je het zo mooi.
Maar het is wel, denk ik, op zijn einde aan het lopen. We hadden het net al over dat nu, je hebt, nou, geld is er een revolutie gaande. Maar ik zie inderdaad ook die terugtrekkende beweging op heel veel vlakken. Ik vind het fucking mooi van BlackRock en Vanguard, dat ze dus niet meer per se investeren in bedrijven die zich heel erg houden aan de ESG-goals. Want dat is natuurlijk een hele grote incentive voor bedrijven om zich daaraan te conformeren. Dus als dat wegvalt, dan is dat ook weer een stap in de goede richting. Ik heb ook het idee, en misschien ook meer met mezelf te maken, dat ik daar anders tegen aankijk of meer de vrijheid in neem. Maar ik zie gewoon dat mensen er klaar mee zijn. Ik zie het veranderen. Ik zie dat nou goed, bijvoorbeeld ik ook weer die onzin van met die lentekriebelweek shit.
Oh, dat wel? Ja, die kinderen weer bestookt worden met porno.
Ja, dat maar daar ook, maar daar zie ik nu ook op het nieuws. Vorig jaar zag ik het alleen maar op social media voorbij komen. En nu zie ik dat het nieuws, het is nu zo groot op social media dat het nieuws er aandacht moet zetten. Ja, er is heel veel ophef over de lentekriebelweek. En dan gaan ze kinderen interviewen en lulverhalen en weet ik wat allemaal.
Ja.
Maar er is, ja, het voelt, ik voel de het systeem langzaam kantelen.
Maar weet je wat het ook is? Het is in Nederland zo. Ik was dus...
Wat is in Nederland zo?
Nou, ik was vorige week op wintersport. En ik zit in de auto en ik rijd door Duitsland. En ik zit naar de Duitse radio te luisteren. En het nieuws kwam langs. En ik hoor daar een reportage over Milei. Dat ik echt zoiets had van, what the fuck gebeurt hier? Weet je? En ze noemden me een extremist met gevaarlijke ideeën. En ze waren alleen maar aan het benadrukken hoeveel mensen er in armoede leven in Argentinië. Alsof hij dat gedaan heeft. Weet je? Ik bedoel, het is echt krankzinnig. Maar het was zo gekleurd en het was zo bijna agressief propagandistisch. Dat ik echt zoiets had van dit. Weet je, ik heb een goede Duitse vriend. Die luistert ook naar de podcast. En die zei al van ja, dit is in Duitsland. Is dit echt veel erger dan in Nederland? En ik had dat zoiets van ja, hoe kan het nou erger zijn dan in Nederland? Weet je, het is best wel kut hier. Maar het is echt niet te hachelen daar. Weet je? Dus ik denk dat we in Nederland toch wat libertarischer zijn dan het lijkt. Dan ik dacht in ieder geval.
Of Duitsland is nog meer nazi dan we altijd al gedacht hebben. Want ik vind
het... Duitsland is gewoon een nazi-land. Ja. Dat is gewoon wel zo. Ja. Ja. Het zijn collectivisten.
Ja, ja. Want ik vind wel... Want ik denk juist... Ik dacht je gaat zeggen... Het is in Nederland zo woke. Ik heb juist het idee dat het buiten Nederland... of buiten de Randstand sowieso in Nederland... veel minder heftig is dan...
Exact. Ik ben toen ik weg verhuisde uit Amsterdam... was ik weg uit woke. Ja. Woke bestaat niet waar ik woon. Dus dat prima.
Want dat blijft wel een ding. En ook gerust zijn dat die woke mob... die woke elite... dat is een hele kleine... maar wel zichtbare en invloedrijke...
Omdat ze de media beheersen.
Ja, omdat ze de media beheersen. Maar ook omdat ze in bepaalde delen van de overheid en de politiek zich bevinden. Maar dan houdt het wel op. Daarbuiten
maar ook
is
in
het
de media is het aan het omslaan. Ik heb van de week, het is wel grappig dat die over hebben. Ik heb geen één van die beelden. Het was ook omdat Twitter plat was vanochtend. Ik weet niet. Maar Jonathan Crispijn van, hoe heet het? Van Ongehoord Nederland. Die had, Mark Rutte geïnterviewd over Julian Assange.
Oh ja, heb ik gezien, ja.
Ja. En de Rutte was echt zo van, ja, maar als we het over hem gaan, dan kan het wel over iedereen wel. Kunt het ook wel over koekjes gaan hebben. Of
zoiets. Ja, wat een debiel.
Het was zo'n belachelijk antwoord van hem. Het was zo krankzinnig.
Ja.
En want Jonathan Crispijn zei terecht van ja, sorry, als je het over Navalny hebt, waarom heb je het niet over Assange? Weet je, ik bedoel, dat is toch ook onredelijk, is toch ook onrecht? Weet je? Nee, en dat ja, en dan kunt het over koekjes hebben. En toen had ik echt zoiets van ja, het is de pijnlijkheid van zo'n uitspraak, dat heeft een schokgolfeffect. Dat gaat veel verder dan alleen de directe volgers van Ongehoord Nederland.
Mm-hmm.
Dat wordt geretweet, nog een keer geretweet. En dat komt ook gewoon op de redactie terecht van de NOS. Mm-hmm. Die zoiets heeft van, kut, moeten we hier iets mee? Mm-hmm. Ja, dit is toch wel heel pijnlijk als je hier 2 minuten over nadenkt. Rutte was er gewoon niet op bedacht. Het is heel grappig, Rutte is op bijna alles bedacht.
Mm-hmm.
En als hij dan een keertje geconfronteerd wordt met iets waar hij niet over heeft nagedacht, dan zie je gelijk hoe die in elkaar klapt, hoe slecht die eigenlijk is. Hij kan niet improviseren, hij is gewoon goed voorbereid.
Ja.
En dit was een goed voorbeeld. En dit gaat gewoon door heel Hilversum. En die hebben ook allemaal zoiets van, kut, moeten we het toch niet eens over hebben, weet je, moet er toch niet iets mee doen.
Ja.
En langzaam een beetje brokkelt het af.
Ik zie het ook, ik weet niet meer waar ik dat, ik zag van de week ook een aantal onderwerpen voorbij komen. Ik dacht van, oh, dit is best wel een enigszins gedegen verslag van wat er gaande is. Voor mij was het op de NOS over Oekraïne, ook al zie ik daar ook alweer de dat ze ergens bepaalde framing voorbij komen, maar toch, je leest steeds vaker in de reguliere media dat de Oekraïne-oorlog redelijk kansloos is.
Ja.
En dat is iets wat ik eerst was het allerlei bombarie. We hebben een van de kleine kut 10 meter die ze dan vooruit komen, dat werd dan helemaal groot uitgemeten. En nu zie je toch wel degelijk dat men zoiets heeft van ja, dat wat hier gebeurt, dat is gewoon is niet meer te stoppen. Ze communiceren nu al in termen van, we wisten de Russische opmars iets te vertragen, zeg maar. Dat is de winsten die ze nu tentoonstellen in hun stukken. Maar het is niet meer grote bombarie en we kunnen ze verslaan en weet ik wat allemaal. Die lofzang is al voorbij, zie je het ook.
Maar ook ander groot nieuws, gisteren of eergisteren, Victoria Nuland heeft ontslag genomen.
Maar die ook nog
heb je die erin staan?
Eentje omhoog. Oh nee, 3 naar beneden.
Even kijken, 3 naar beneden. Ja, daar is ze. Hoppa, Victoria Nuland. Zij is verantwoordelijk. Zij heeft ook die beroemde uitspraak gedaan, fuck the EU, in een afgeluisterd telefoongesprek.
Ja.
Zij is verantwoordelijk geweest voor het aanstellen van Zelensky. Eigenlijk de hele coup na de Maidan-revolutie is door haar georchestreerd. En zij is van de ene op de andere dag heeft ze ontslag genomen. En er staat hier, is retiring. Nee, ze is per direct opgestapt.
Ja.
En dat... ik weet niet, mind-blowing. Zij is al 4 presidenten achter elkaar verantwoordelijk voor een ronduit oorlogszuchtig buitenlands beleid.
Ja.
Ze heeft dat gedaan voor Bush, ze heeft dat gedaan voor Obama. Volgens mij ook zelfs nog voor een van de Clinton, of voor Clinton.
Want 1990 was dat Clinton of Bush?
Ik denk dat was Bush, denk ik nog. Ja, 91 toch? Bush was de Golfoorlog.
Dat was Bush senior. toch? Is het ja. Dan, of niet? Ja.
Nou, ze zit al heel lang op die positie. Ze was ontzettend machtig. En het idee dat zij van de ene op de andere dag is opgestapt en zij is ook vervangen, dat vond ik ook nog zo typisch, door, ik ben even zijn naam kwijt, door een diplomaat die voorheen in Afghanistan werkte en verantwoordelijk was voor de terugtrekking van Amerikanen uit Afghanistan. Die was daar in ieder geval, die had dat vormgegeven. Nou, dat is natuurlijk een gigantisch.
Kurt Campbell, is dat hem?
Ja, zou kunnen, ik weet het niet. Ik heb daar even kort voorbij zien komen. Maar ik bedoel, de terugtrekking uit Afghanistan, dat was met de staart tussen de benen weg.
Ja.
Weet je, met achterlating van miljarden aan wapentuig. Weet je, ik bedoel, de Taliban tot aan de tanden bewapend. Ja. Waarom? Weet je, nou, waarom? Omdat ze Taliban dan een factor zou kunnen zijn, omdat ze letterlijk en figuurlijk tussen Rusland en China inzitten.
Hmm.
Alleen dat heeft heel anders aangepakt, want China die is gewoon op het vliegtuig gestapt met een hele koffer vol contracten en geld. En die heeft gezegd, we willen al die resources van jullie overnemen. En dan bouwen we de infrastructuur hier. Deal? Ja, deal. Prima. Weet
oh
je.
Ja, is dat klaar, wat
dat was het, ja. En dus dat heeft anders uitgepakt. Dus nou, deze is ook niet bepaald een groot licht, dus die kerel. Dus die die heeft nu deze positie. Ja, ik kan niet anders zeggen dat de Oekraïne voorbij is. En dat, ja. Ik denk dat ze het nog heel eventjes rekken tot we iets dichter bij de verkiezingen zijn. Zodat Biden kan claimen dat hij de vredesonderhandelingen met Poetin heeft ingezet. Maar hier gaat dit is klaar. Dit feest is afgelopen.
Ja, het is heel, dit is wel een van de grootste hoax die de deep state in Amerika rijk is, was.
Ja.
Ik begon over 1990, want ik zat het artikel te lezen. In eerste instantie kwam ik ook uit op het artikel van de New York Times, wat dus ook best openlijk toegaf dat de CIA Oekraïne al heel lang aan het helpen was om tegen Poetin te vechten. En ook dat narratief is dus ook een beetje aan het draaien.
Ja.
Heb
je dat met die Duitse generaals meegekregen?
Dat ze werden afgeluisterd.
Afgeluisterd. Ze zaten gewoon op, weet ik veel,
openbare
op Zoom.
Openbare Zoom, ja.
Ze zaten gewoon te vertellen dat ze een aanval op de Krimbrug wilden uitvoeren.
Ja, klopt. Ja, dat was over. Dat gaat er heel lang. Is er de vraag of ze, ik ben even de naam van die raketten die Duitsland heeft.
Ja.
Die heeft een bepaalde naam. Ik wil zeggen harpoen, maar voor mij heet anders. Volgens mij.
Ja.
Raketten, maar die kunnen dus blijkbaar alleen maar bestuurd worden door Duits personeel, omdat het heel specialistisch is.
Blijkt dus niet zo te zijn.
Nee, is het niet zo?
Nee, dat gaven ze in dat ding toe.
Oh, oké, dat begrijp
ik. En wat ze ook zeiden is dat er Amerikaanse en Engelse special forces gewoon op de grond opereren in Oekraïne.
Oh, ja?
Dat hebben ze ook toegegeven. Ja, dus what the fuck gebeurt daar, weet je?
Maar het is toch grappig dat ik bedoel, want dit wist ik al. Ik bedoel, ik ben gestopt met het volgen van al die accounts die hier verslag over doen, maar ik heb al lang beelden gezien van.
Hebben het eigenlijk nog vrijwilligers, toch? Daar had je beelden van.
Nee, weet niet. Ook NAVO-personeel. Ik heb een film gezien waarbij men zei dat er nieuw materieel was gekomen, inclusief NAVO-personeel, wat dus werd opgeblazen op beeld. En daar heb je dus hoort dus dan niks over.
Jesus Christ.
Maar dat, ja goed, en ook de verhalen van natuurlijk terugkerende mercenaries, ook die ook vertelden dat ze daar special forces hebben gezien. En goed, dat is, we weten het al heel lang, maar dat het dan nu toch dan in de krant is en ook geen ophef weer oplevert, vind ik dan ook weer boeiend. Maar zij, nou goed, dat artikel gaat dus heel erg in over haar invloed in Oekraïne en voor mij natuurlijk ook, wie heet andere guy, die Soros, die heeft ook nog een keer aan Hillary Clinton gezegd van je moet deze persoon als ambassadeur daar neerzetten. Of misschien ging het over Noenen, dat weet ik niet meer. Maar zij was dus, hoe heet dat? Even kijken, zij was
Secretary of State? Wat Hillary Clinton was?
US Embassy, ze was ambassadeur volgens mij in de tijd dat er een coup was tegen Gorbachev.
Oh ja, in
1990.
Toen was zij.
Zij was daar toen. Zij zat er toen in Moskou.
In Rusland,
ja.
Zat ze. Wow.
En dat had ik helemaal niet. Ik moet je eerlijk bekennen dat ik helemaal niet afwist van die coup tegen Gorbachev, die Yeltsin dan.
Ik zag dat je daar een screenshot van had.
Ja, heb ik die er ook in gedaan?
Ja, die heb ik wel voorbij zien komen.
Oh ja, de daar.
Waar?
Deze.
Ja, deze inderdaad. Hier zag ik hem voorbij komen.
Ik wist
in 1991 was dit.
Ik wist dat helemaal niet. Ik wist niet dat er een coup was gepleegd tegen Gorbachev.
Ja, door Yeltsin ook. Yeltsin was toen burgemeester van Moskou, volgens mij.
Ja, volgens mij was Gorbachev was de commissaris. Dus hij was de leider van de Communistische Partij. En dus ook van de Sovjet-Unie. Want je hebt dus de Sovjet-Unie en je hebt Rusland.
Ja.
En Rusland was onderdeel van de Sovjet-Unie. En de Sovjet-Unie was natuurlijk al die landen in Oost-Europa en Kazachstan.
Okay. En was Yeltsin was van Rusland.
President van Rusland. En hij was dat heette High Commissioner, geloof ik, of zo.
Maar dit is nadat het IJzeren Gordijn gevallen was, toch? Of ervoor? Ja. Was dat 1991? Dat is toch...
Ja, daarna. Dat was 1985,
gaan we even gruwelijk voor de bijl gaan we hier. Ja, het is daarna. 86 was het volgens mij.
Ja, precies. Ik dacht ook rond die tijd. Ja. 86, ja. Ja. 89.
Oh,
9 november 1989, ja.
Oké. Okay. Goed, dus toen was het... IJzeren Gordijn was gevallen.
Ja.
Ja, ik kan me dit nog herinneren inderdaad. Ja, dit was dat dit speelde, ja.
Maar het was dus zo. Het IJzeren Gordijn was gevallen. De Sovjet-Unie zelf nog niet.
Uh-huh.
En, maar dat dreigde wel te gebeuren. En Gorbachev was ook een hele... ik weet niet of die vrije markt was... maar hij was niet zo communistisch als zijn voorgangers. Hij was heel erg...
Ja, nou, hij had het IJzeren Gordijn laten vallen. Hij had eigenlijk de boel opgeblazen.
Ja.
En hij was aan de alcohol. En, hij was zwaar alcoholist. Er werd hem ontoerekeningsvatbaarheid verweten. Mm. En wat er toen al zichtbaar was, dus 2 jaar na het vallen van het IJzeren Gordijn, is dat dat Rusland een soort, het was failliet, weet je.
Het dreigde dus, of de Sovjet-Unie dreigde dus ook uit elkaar te vallen, wat dat natuurlijk later ook gebeurd is. En dat was de reden dus van de hardline communisten om die coup te plegen jegens Gorbachev.
Ja.
Maar wat ik begreep uit het artikel is dat Yeltsin dat dus is met tanks dus tussen gekomen.
Ah, oké. Okay. Oh, ik dacht dat hij een partij coup gestopt. Was. Oké. Okay. Wow.
Alleen echter is hij natuurlijk later. Uh-huh. Dit deed me dus weer denken aan dat hele verhaal van die mercenary van die groep in Rusland. Hij is nu dood.
Ja, van de absoluut.
De Wagner Group.
De Wagner Group, ja.
Die dan zogenaamd die...
Maar dat was toch wat een onzin verhaal.
Nou, dat bedoel ik. Maar toen zag ik dit weer voorbij komen. Dacht je, in hoeverre... Dit klinkt ook weer te poppenkastachtig. En ik weet niet of het waar is. En Yeltsin heeft uiteindelijk de boel gestopt. Nou, helemaal de held van Rusland. En weet ik veel hoeveel jaar later hij dan... een mes in de rug van Gorbachev stak en zei, het is nu klaar met de Sovjet-Unie, we zijn nu... Want hij heeft dat gedaan.
Dat is heel snel hierna al gebeurd, volgens mij. Gorbachev was gewoon exit.
Ja,
dat was inderdaad. Ja, maar en goed, dan is het interessant, hoe was Victoria Nuland hierbij betrokken?
Dat
was
dus ook mijn gedachte.
Ja, nou ja, dat de CIA zit uiteindelijk... ik denk dat de CIA een van de meest succesvolle Amerikaanse overheidsinstellingen is. Niemand krijgt het voor elkaar, maar de CIA krijgt alles voor elkaar.
Ja.
Als er ergens sodemieter moet zijn, dan doen ze dat. Maar dankzij mensen als Victoria Nuland inderdaad. Ja, bizar. Even kijken, ik zag net nog een ander artikeltje wat hier... Oh ja, hier hadden we... we hadden het hier over. Waar komt dit vandaan?
Nou, dit is dus de New York Times. Dat is eigenlijk net wat ik net eigenlijk al vertelde. Ja. Is dat je ziet dat het narratief een beetje aan het veranderen is. Wij weten al heel lang, of we hebben het heel lang over het feit dat de CIA Oekraïne helpt tegen Poetin te vechten. En, maar nu is dus een hele... het artikel komt voor mij is van een week of 2 oud. Hoe de CIA dus al veel langer in Oekraïne aanwezig is om te helpen tegen de opmars van Poetin. Wat natuurlijk bijna een soort van smoking gun is. Want het hele idee dat Poetin ingrijpt in Oekraïne omdat
dit is wat Poetin altijd al zei.
Ja,
soort
precies.
Jullie zijn dit aan het doen.
En nu zie je dus de New York Times die daar gewoon best wel een groot artikel aan wijdt. Dat is zo.
Ja, dus met andere woorden, de oorlog in Oekraïne is uitgelokt door de Amerikanen, door de CIA.
Ja.
Olaf Scholz stond echt met zijn duim in zijn reet te kijken hoe Nord Stream werd opgeblazen.
Ja.
En kwijlend. We weten het nu ook niet meer, weet je. En dat... Europa is echt, die is echt een vernieling ingeholpen door de CIA wat dat betreft.
En ze zegt dus een artikel ook dat het dus al 10 jaar geleden begon. Dus dat is niet nieuw.
Nee.
En 10 jaar geleden, dan kan je vragen hoe ver 10 jaar geleden sowieso dat vermelden zijn dan. En dat is nu het in openbaar. Maar goed, dat ze dan zouden ook makkelijk al 20 jaar kunnen zitten natuurlijk.
Ja, bizar. Goed, ik word er niet vrolijk van, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik ben wel blij dat Victoria Nuland weg
is.
Dus ook weer een klein tapje in de revolutie in slow motion. Ja. Dus we hebben al een Bitcoin all-time high. Hopelijk gaat hij nog hoger van de week. En hopelijk begrijpen nog meer mensen dat dat wel degelijk, zoals Christine Lagarde ook gezegd heeft, de exit hedges, de escape hedges van het euro monetair systeem, ook van het dollar monetair systeem. Wil je eruit, stap er dan in godsnaam uit en doe dat door te sparen in Bitcoin. En het, nogmaals, het wil niet zeggen dat je de grote bedragen moet steken. Absoluut niet. Dit is geen beleggingsadvies. Gebruik je hersens, maar zie gewoon dat het een alternatief systeem is waarmee je eruit stapt. De nooduitgangdeur open doet. En dat gunnen we iedereen namelijk. Goed, wij gaan nog een uur door op vivavalentine.com. Voor alle tribe members, voor alle bazige bazen. Ben je dat nog niet, ga naar vivavalentine.com. Meld je aan, bedenk zelf wat het je waard is en word een bazige baas. Dan zijn we heel erg blij en support je deze podcast. En zeggen we toppertje, we zien je later.